Goedenavond gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Brendeke uit Putten zal voorgaan. De organist is vanavond Rob Evers en de bloemen zijn vanochtend als groet van de gemeente naar Ellie Verguns gegaan. Dan mag ik u uitnodigen voor aanstaande donderdag, dan zal er een korte bezinningsbijeenkomst in de Vluchtheuvel zijn ter voorbereiding op Pinksteren. De bijeenkomst begint om 19:30 en is rond 8:00 weer afgelopen, van harte uitgenodigd. De collecten in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor het werk van Stichting Elroy. Deze stichting biedt hulp en geeft maatschappelijke zorg aan mensen die in de prostitutie werken in Midden-Nederland. De naam Elroy betekent: u bent de God die naar mij omziet. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. Als intochtslied zingen we nu staande psalm 95, vers 1 en 2 uit de oude psalmberijming. We wensen u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand ooit begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ik keek net naar het bord waar de psalmen op staan en ik realiseerde me dat ik geen voorzang op heb gegeven. Dus we hebben nu al een psalm eerder gezongen dan ik in de liturgie bedacht had. Dus ik stel voor dat we nu zingen psalm 146 vers 1 en nadat we het geloof hebben beleden zingen psalm 146 vers 3. En dan komen we aan het eind van de dienst geen psalm of lied tekort, dat zou jammer zijn. Dus laten we psalm 146 het eerste vers nu met elkaar gaan zingen. Zeiden, zingen we zometeen met elkaar het derde vers. Zalig hij die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Doen we nadat we met elkaar het geloof hebben beleden. En dat geloof dat beleiden we in verbondenheid met de kerk. Die van alle tijden en van alle plaatsen is. En ik roep u en jou op om mee te beleiden in je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij weer komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar bidden. Heer in de hemel, trouwe, goede en genadige God. Het is goed om hier vanavond zo bij elkaar te zijn. Bij elkaar geroepen en bij elkaar gebracht door uzelf. En wat is het dan mooi om samen te zingen. Prijs de Heer met blijde galmen. Want gij, mijn ziel, je hebt rijke stof. Er is genoeg reden om u te prijzen. Om blij te zijn over wie u bent, Heren. We danken u voor uw grootheid en voor uw majesteit. We danken u voor uw betrokkenheid, voor uw liefde en voor uw trouw. Heer, wat laat u op zoveel verschillende manieren zien dat u een God bent die om ons geeft. Uw ontfermingen zijn zo groot. En juist vanavond hier bij elkaar zien we dat ook. We mogen hier zijn. Heer, dank u wel voor deze momenten hier in uw huis en ook thuis. Als mensen met ons verbonden zijn. Heer in de hemel, we vragen of u met uw geest ons ook wilt helpen vanavond. Wij zullen zometeen de Bijbel open doen om daaruit te lezen. Uw woord. En dat geeft altijd verwachting. Want als de Bijbel open gaat, dan spreekt u. En als u spreekt, dan spreekt u door uw geest ons leven aan. En we bidden of u dat ook vanavond wilt doen. Heren, we beseffen dat wij dat vanuit onszelf niet verdiend hebben. Maar heren, we verlangen ernaar. Dat u ons aanspreekt en aanspoort en bemoedigt. Heren, dat u in ons leven doet wat goed is en op u is gericht. Heren, wij verlangen daarnaar dat u zo spreekt in ons leven. En met die verwachting zijn we hier. Want u bent een levende God. U bent een genadige God. Geef het dat ook vanavond zo centraal mag staan. Uw genade, uw goedheid. En ook hoe dat doorwerkt in ons leven. Hoe dat vorm krijgt, hoe dat gestalte krijgt. Zodat wat u doet in ons leven ook zichtbaar wordt in wie wij zijn. Heere God, er kan veel zijn wat ook vanavond in ons hoofd, in ons hart zit. Wat misschien het luisteren wel ingewikkeld maakt. Wat misschien het ontvangen wel bemoeilijkt. En Heere God, wij bidden u. Geef dat we ons kunnen concentreren. Maar geef ook dat wat er in ons hoofd, in ons hart zit. Tussen ons en u in. Dat dat door uw genade weg mag raken. En geef dat de duivel als de in de war schopper vanavond zijn taak niet gedaan kan krijgen. Dat het er niet lukt om onze gedachten telkens maar weer af te laten glijden. Of ons hart vol te stoppen met van allerlei emoties. Maar dat we door uw geest en door uw engelen mogen luisteren, mogen ontvangen en mogen zien. Uw goedheid. U, Heer Jezus. Dat bidden wij. Daarom alleen in uw naam. Amen. Ik wil vanavond een gedeelte met u lezen uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente in Rome. En we lezen met elkaar het 12e hoofdstuk, vers 1 tot en met 8. Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. We zitten ongeveer halverwege de Romeinenbrief. Ik zal het straks in de verkondiging verder uitleggen, want Paulus heeft eigenlijk een deel 1 gehad, hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 11. En hoofdstuk 12 is een beetje een klein schakelmoment en dan gaat hij weer verder richting het einde van de brief. Dus we zitten een beetje tussen die twee delen in. Nou, Paulus schrijft daar het volgende. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven onderscheiden. Nu hebben wij genadegaven onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof. Het zij dienstbetoon in het dienen. Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. Wie leiding geeft met inzet. Wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Dit is het woord van God. Amen. In de verkondiging zullen we stilstaan bij de eerste twee versen. Want dat is eigenlijk echt het schakelmoment tussen het eerste en het tweede deel van de brief. Dus daar zullen we met elkaar stilstaan. Romeinen 12 vers 1 en 2. Voordat we dat doen, zingen we Psalm 50 uit de Nieuwe Berijming. We zingen met elkaar het 11e vers. Psalm 50 vers 11. Waarin het ook gaat over het offer van ons leven. Zo spreekt de Heer, al wie in dankbaarheid aan mij het offer van zijn leven wijdt, houdt mij in eer en heeft mijn wil verstaan. De woorden waar Paulus ook over schrijft, ons lichaam aan God te wijden als een levend offer, komen daar ook weer terug. Psalm 50, vers 11. Na de verkondiging zingen we uit op toonhoogte lied 286. Eerst het vijfde en het zesde vers daarvan. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Misschien heb jij wel eens een wandeling gemaakt in de bergen of in een landschap met wat heuvels. En ik weet niet hoe u dat ervaart. Maar meestal is het zo dat als je dan omhoog gaat lopen, dat je op een gegeven moment, ja, je wilt graag die top bereiken. Dat je bovenop staat En het mooie van bovenop zo'n top staan vind ik zelf altijd dat je dan goed om je heen kunt kijken. Dus je staat daar, je kunt veel zien, veel landschappen, kleine dorpjes soms, steden. Je kunt goed van je afkijken. Ik vind het zelf altijd een mooi moment. En het is natuurlijk sowieso altijd wel een mooie belevenis. Als je zo'n klim hebt gedaan, helemaal als het een beetje wat bergachtig is. Je bent laag begonnen. En hoe hoger je komt, hoe meer je al om je heen kunt kijken. Soms heb je van die uitkijkpunten waar je dan op gewezen wordt. En gaandeweg ben je zo op weg naar die top. Je voelt het vaak ook wel, dat je aan het klimmen bent. Je voelt het in je benen. Maar als je dan bovenaan bent, dan, ik denk dat u datzelfde doet, dan rust je vaak even uit. Maar dat moment gebruik je ook even om goed te kijken. Wat zie ik nu? Je kijkt soms een beetje terug van welke route hebben we nou gelopen? Waar komen we nou vandaan? Je ziet het huisje staan waar je die dagen verblijft. Of de camping. En je kijkt verder om je heen. Wat voor grote steden, dorpen zie je nog, andere bekendere dingen. En je kijkt ook alvast een beetje vooruit. Hoe gaat het pad straks verder? Waar zullen we weer uitkomen? Dat moment, een beetje van zo'n boven op zo'n berg staan, hebben we eigenlijk in Romeinen 12 vers 1 en 2 ook. We hebben al een hele route gehad, door hoofdstuk 1 tot en met vers 11. We staan boven op die berg, vers 1 en 2 van Romeinen 12. En Paulus zal zijn brief straks ook verder nog vervolgen. Nou, dat moment proberen we een beetje vast te houden. Dat we met elkaar boven op die berg staan, terugkijken en vooruitkijken op een beetje zo'n schakelpunt in deze Romeinenbrief. Het lastige is natuurlijk dat wij, om het zo te zeggen, de reis van Paulus niet helemaal hebben meegemaakt. We hebben hoofdstuk 1 tot en met 11 niet doorgelezen. We zijn, bij wijze van spreken, van een helikopter gedropt op het hoogste punt. Daarom kijken we even terug. Wat heeft Paulus nou in hoofdstuk 1 tot en met vers 11 gezegd? Waar komen wij vandaan? Hoe kom je nou op die top waar wij eigenlijk nu zo op staan op deze zondagavond? Paulus heeft in de eerste 11 hoofdstukken van zijn brief de kern van het christelijk geloof uit de doeken gedaan. Wat geloven wij nu eigenlijk? Wie is God? Wie zijn wij? Hoe komt het goed tussen God en mensen? En onder in het dal, aan het begin van de reis, was Paulus begonnen om te laten zien dat zowel Jood als heiden schuldig staat tegenover God. Wij zijn zondige mensen. En onze zonden zijn levensgroot. We staan in het rood tegenover God, compleet in de min. En wat de mens daar ook aan doet, wij krijgen dat zelf niet uit de boeken gedaan, die schuld. Hoe goed je je best ook doet, welke wet je ook zo stipt mogelijk naprobeert te volgen in het leven. Het lukt je niet. Nadat Paulus dat had gezegd, zowel Jood als heiden zijn daarin schuldig, was hij ook gekomen met de kracht van het evangelie, de prachtige boodschap. Er is genade. God is zo genadig dat hij het weer goed laat worden tussen God en mensen. Door het geloof in Jezus raken mensen hun zonde kwijt en ziet God hen alsof ze Jezus zijn. Heilig en zonder zonde. Machtig wonder. Ik, met al mijn zonde, met al mijn schuld, al de dingen die ik telkens toch weer verkeerd doe, maar juist omdat ik door het geloof aan Jezus ben verbonden, ziet God mij alsof ik Jezus was. Helemaal perfect. Helemaal volmaakt. Paulus heeft dat uit de doeken gedaan, richting de gemeente daar in Rome. We worden niet rechtvaardig voor God door ons eigen handelen, maar door Gods handelen. Nou, dat is het fundament van het geloof, het christelijk geloof, ook ons geloof. Het onvoorstelbare van genade. Paulus werkte dat verder ook nog uit. Nee, want we merken wel dat aan de ene kant als je in Jezus gelooft, dan mag je geloven je zonden zijn vergeven. Aan de andere kant merk je ook in het leven van elke dag dat je zonde blijft doen. Hoe werkt dat nu? Heeft Paulus het ook over. En onder meer noemt hij dan de Heilige Geest. De Heilige Geest die in mensenharten woont. en mensen ervan verzekert. Jij, u, je bent een kind van God. En als je een kind van God bent, dan mag je God Abba, Vader noemen. En wat er dan ook gebeurt, ook aan zonde in je leven, dan mag je weten dat je nooit te scheiden zult zijn van de liefde van God in Jezus Christus. Nou, dat is iets van die route. Die route die we met elkaar hebben afgelegd. Romeinen 1 tot en met 11. En ik hoop dat u er iets van herkent in uw eigen leven. Die afhankelijkheid van God, van de genade van God. Maar ook de vrede die het geeft. Als je in die genade durft te geloven en je eraan over kunt geven. Ik red het niet zelf, maar ik word gered door God. Maar hoe leef je dan verder? Als christen, in het leven van elke dag. Daar wil Paulus de gemeente in Rome ook in helpen. Aan de ene kant is wijzen van wie zijn jullie nu? Hoe zit het nou in de kern? Maar ook van hoe doe je dat nou? Hoe ben je nou christen gewoon de hele week door? Op je werk, met je buren, in je gezin, familie. Nou, en daarom begint hij in hoofdstuk 12 eigenlijk een nieuw gedeelte. En neemt hij ons ook mee in hoe dat die kern van het geloof die in je hart zit, hoe die er ook uitkomt in je handen, in je woorden, in je leven. En als we dan beginnen te lezen bij het eerste vers van hoofdstuk 12. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God om uw lichamen aan God te wijden. Dan valt dus op dat Paulus eerst dat woord ontfermingen gebruikt. Ja, hij staat nog even op die top van die berg. En voordat Paulus zegt, we gaan vooruit kijken, kijkt als het ware nog één keer, hij draait zich om en hij kijkt nog één keer terug op heel die route. En hij zegt, die route van God in ons leven, dat is de ontferming van God. De ontfermingen van God. Dat is wat Paulus in de voorgaande hoofdstukken duidelijk heeft willen maken. Dat God geen ruwe of afstandelijke God zou zijn, een onbewogen God. Maar juist genadig en betrokken en met ontferming. Als een vader begaan is met zijn kinderen, zo is God dat nog veel meer met de mensen op deze wereld. Niet alleen met zijn eigen volk Israël, maar door hen heen met heel de wereld. En daarom gaf hij zijn eigen zoon Jezus Christus. Jezus die de hemelse heerlijkheid achterliet. Hier op aarde de heerlijkheid van God zichtbaar heeft gemaakt in zijn wonderen. Hoorbaar heeft gemaakt in de woorden die hij sprak. Maar ook zichtbaar in het leven dat hij gaf aan het kruis. En ik hoop dat u dat ook herkent. Dat als je naar Jezus kijkt, als je voor hem leest, dat je dan echt de liefde van God voor u, voor jou ziet. Ervaart. Als we over hem horen dat hij sterft aan het kruis en dat hij opstaat uit de dood. Dat je dan ook merkt dat je dat niet onbewogen laat. En dat het ook een verlangen geeft naar Jezus. Om bij hem te horen, bij hem te zijn, hem te dienen, voor hem te leven. Omdat je zo onder de indruk kunt raken over hoeveel liefde hij voor mij en voor u had. Zodat wij niet verloren zouden gaan. Zodat wij met God kunnen leven, voor nu en voor altijd. De ontfermingen van God. Paulus ziet die ontferming als hij terugkijkt op wat God gedaan heeft in zijn eigen leven. Hij ziet het in de gemeente van Rome. Hoe die ontfermingen van God die gemeente, ik zou haar zeggen, gesticht heeft. Gemaakt heeft, gevormd en gevoed heeft. Van schuldig werden ze vrijgesproken. Van ver bij God vandaan noemen ze God nu vader. En dan kijkt Paulus ook vooruit. Naar de route die nog te lopen is. Want hoe bepaalt die ontferming van God nu dan ook je leven van elke dag? Hoe werkt dat? Hoe gaat dat? Ik denk ook voor ons een relevante vraag. We hebben allemaal ons eigen leven, waarin je toch bezig kunt zijn met van allerlei dingen. Met je werk, met je vrienden, met je familie, met je huis, met je thuis. En dat vraagt vaak genoeg aandacht en het rolt allemaal wel door. En toch is het goed om dan met Paulus zo terug te kijken op die ontfermingen van God. En om je daardoor ook weer even tot stilstand te laten brengen. En ook te bedenken, wat is God een ontfermende God? En wat verandert dat mijn leven? Ik vind het mooi om, als je het evangelie leest en de wonderen ziet van die Jezus daar doet. Dat je dan ook merkt dat mensenlevens daar veranderd worden, maar dat er daarna ook nog iets gebeurt. Bijvoorbeeld de Bartimeeus zit aan de kant van de weg, ziet niks, wordt genezen, ziet weer. En hij volgt Jezus op de weg. Dus de ontferming van God wordt zichtbaar en tastbaar voor Bartimeeus en ook voor anderen. Maar dan kruipen ze niet meer terug aan de weg. Ja, sommigen deden dat ook wel. Maar een aantal kruipt niet terug in hun oorspronkelijke rol, maar volgt Jezus. Of vertelt met blijdschap in hun omgeving wat Jezus voor hen gedaan heeft. En dat is waar Paulus ook de nadruk op wil leggen. Er is een verband tussen wat God deed voor u, voor jou, en hoe jij vervolgens leeft. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen te wijden aan God als een levend offer. Dat is wat Paulus dan zegt. Je lichaam aan God wijden als een levend offer. En met dat lichaam, daarmee bedoelt hij ons leven. Maar juist ook de fysieke kant daarvan. Niet alleen onze gedachten, de dingen die we niet zo tastbaar hebben, maar ook de dingen die we dus doen. Onze handelingen, onze woorden, in hoe we tastbaar klaarstaan voor de ander. En dat we zo dus op die tastbare manier ons leven wijden aan God. Als je iets wijdt, dan geef je dat een speciale bestemming. Speciale gerichtheid. Wat wij veel doen, is in onze kalender dagen wijden voor bijzondere gebeurtenissen. Afgelopen donderdag nog, Hemelvaartsdag, kerkenkalender, een dag gewijd aan het herdenken, het vieren van de hemelvaart van Jezus. Maar denk ook een dag als 4 en 5 mei, een dag waarop we onze doden herdenken of onze vrijheid vieren. We wijden dagen. Maar het bijzondere is dat Paulus het hier heeft over het wijden van uw en mijn hele leven. Dus niet een dag, niet een deeltje, maar dat hele leven, zoals zich dat uitsmeert over de tijd. Het leven van een christen, van een gelovige is gewijd en heeft een speciale bestemming, een speciale gerichtheid op God gekregen. Om gehoorzaam zijn wil te doen. Te leven vanuit zijn liefde. Hem alle aandacht. En Paulus kleurt dat in als hij zegt, je moet je lichaam wijden aan God als een levend offer. Een levend offer. In de kerk spreken we vaak over het offer dat Jezus heeft gegeven. Zijn leven aan het kruis. Maar andersom, zegt Paulus hier, verwacht God van u, van jou, ook een offer. Niet hetzelfde offer als van Jezus ons leven aan het kruis. Daarom schrijft Paulus ook hier over een levend offer. Ons lichaam moet een levend, eigenlijk een blijvend offeren zijn voor God. Blijvende bestemming voor God. Het Oude Testament natuurlijk veel komen er tegen dat dieren worden geofferd. Ze zijn speciaal bestemd voor God. Daarom worden ze soms wel in de kudde even apart gezet. Neem al het paaslam. Het werd van tevoren uitgezocht, apart gezet. Speciaal bestemd voor God. Nou, op die manier bent u, ben jij, ben ik. Door het geloof in Jezus bestemd voor God. om ons hele leven aan Hem te geven. In liefde, in aandacht, in gehoorzaamheid. Toegewijd. Omdat Hij uw God is. Uw redder. Die u vrijgekocht heeft. Vrijgekocht heeft uit al die machten die ons leven soms zo vast kunnen pakken, zo vast kunnen houden. Al die machten die ons bij God vandaan houden. Zonde, duivel, genot, verslaving, egoïsme. En uit al die machten trekt God ons vrij door de liefde van de Heere Jezus. En als die liefde van Jezus zo je leven binnenstroomt, dan kan dat toch niets wat anders oproepen dan dat wij dat beantwoorden met onze liefde, met onze toewijding naar God. Dankbaar voor Jezus die mij gered heeft. En daarom heilig voor God, omdat Hij mij gered heeft, bestemd voor Hem. Zo leven als een offer voor God, dat is voor God wel behagelijk. En dat is, zo schrijft Paulus, uw redelijke godsdienst. Een redelijke godsdienst, dan kun je bijna denken dat is iets heel verstandelijks. Nou, je moet het niet vertalen denk ik, met verstandelijk, maar eerder in de zin van logisch, verstandig. Als christen ben je toegewijd aan God. En als je lichaam dan als een levend offer aan God geeft, dat is de logische godsdienst. Dat is de verstandige godsdienst. Zo klopt het voor God. De gemeente in Rome, die zag om zich heen dat er veel geofferd werd. Ze leefden in het Rome van die tijd. De heidenen offerden toen ook veel. Als je een bepaald beroep had, dan had je ook een bepaalde beschermgod. Die moest je offeren om dat beroep goed te kunnen uitoefenen. En zo waren er veel meer momenten en plekken waar je goden moest offeren. Jupiter, Saturnus, noem ze maar op. Dus Paulus sluit hier aan bij wat de mensen toen zagen gebeuren. De dieren werden geofferd. En tegelijkertijd brengt het ook een verschil aan. Vaak was het zo, je bracht je offer. En dan ging je gewoon weer je eigen ding doen. En na verloop van tijd bracht je weer een keer je offer. Om de godheid tevreden te stellen. Dingen haast een beetje af te kopen. Maar Paulus die dan zegt, ja, je leven wijden naar God als een offer. Dat is niet wat je even doet. En dan doe je het weer niet. En dan doe je het weer wel. Nee, zegt Paulus, dat blijft doorgaan. Dat blijven offeren aan God. Die blijvende gerichtheid op God. En daarom spoort Paulus de gemeenteleden ook aan. Vermaant hij ze. Wees nu toegewijd. Wees nu toegewijd aan God. Jullie zijn tot geloof gekomen. Laat dat geloof niet zakken. Laat het geloof niet verwateren. Ik weet niet wat uw ervaring is. Maar je toewijding aan God kan soms door van allerlei dingen zo ineens wat wegzakken, toch? Ik weet niet of u dat moment nog weet. Misschien is het al wel jaren geleden. Maar dat je zeker wist en vol overtuiging. Ik geloof in God. Ik geloof in Jezus. En ik ga met God leven. Dat eerste moment, ik ga met God leven, altijd, elk moment. Dat eerste vuur, wat u in uw hart had. Misschien wel jaren geleden rondom het doen van belijdenis. Of daarvoor al. Of in een kerkdienst, je werd zo aangesproken. Heer, hier ben ik. Dit is mijn leven. Neem mijn leven, laat het tot uw eer zijn. Het is van u. Het zijn van die mooie momenten waar je jaren later nog op terugkijkt. Ik denk, wat was dat mooi. Dat God zo tot mij sprak. Dat ik zo vol was van zijn liefde. Zo geraakt. Zo gericht op zijn eer. Toch kun je er soms ook later op terugkijken en denken, ja, dat was toen. Misschien weer een hoogtepunt. En zo gaandeweg in je leven. Zo zakte het soms zo ineens wat naar onderen toe. Het geloof, het vertrouwen, het leven. En daarom spreekt God ons vanavond toe. Waar ben je met je leven? Hoe is het met uw gebedsleven? Je leest uit de Bijbel. Hoe is het met je kerkgang? Hoe is het met dat je geroepen bent om een getuige te zijn van de blijdschap, van de hoop die in je is richting andere mensen? Hoe is het met uw hart? Met uw verlangens? Zijn ze op God gericht? Nog steeds op God gericht? Iets van dat eerste vuur? Zit dat er nog? Is het misschien bijna weg? Of is het weer opgelaaid, opgewaaid? Hoe is het met u? Hoe gaat het met uw geloof? En denk ook dan eens terug. Hè? We staan met elkaar boven op die berg. En we kijken om ons heen en we zien ook waar we vandaan komen. We zien ook wat ons hier op die berg gebracht heeft. Dat zijn de ontfermingen van God. Hij heeft toch aan u laten zien hoeveel hij van u houdt. En hij vraagt uw leven. Dat u uw leven aan hem geeft. Dat u uw leven weer aan hem geeft. Als een hernieuwde toewijding. Om het niet krampachtig in eigen hand te houden. Weer in eigen hand te krijgen. Maar om het in vertrouwen over te kunnen geven. Heer, het is van u, mijn leven. Ik geef het aan u terug. En laat het zijn tot uw eer. Want u bent mijn redder. U hebt mij verlost. Dat is vers 1. Als we naar Gods ontferming kijken, geven we ons leven als een offer aan hem toegewijd. Maar hoe doe je dat dan? Daar heeft Paulus het over in vers 2. En hij noemt daar twee dingen. Hij noemt daar wat je niet moet doen en ook wat je wel moet doen. Niet aan de wereld gelijkvormig worden en wel innerlijk veranderd worden. Je moet je niet aan deze wereld gelijkvormig laten worden, schrijft Paulus. In het Griekse woord wat hier staat voor wereldgelijkvormigheid zit het woordje schema. Dus Paulus zegt, je moet je niet richten op het schema van de wereld. Je moet ook niet volgens het schema van de wereld gaan leven. Want dat is een schema zonder God. Een schema waarbij de mens voor het goede leven bij zichzelf te raden gaat. En dat leven, dat zien we om ons heen. Gewoon doordat we in deze wereld leven. Dat schema van de wereld, dat lees je als je de krant open doet. Dat merk je als je je films kijkt, in de muziek die je luistert. In hoe mensen met elkaar omgaan, vandaag de dag. Samenleven, genieten. Maar dat leven, dat is niet alleen iets van buiten ons. Maar doordat wij in de wereld leven, sijpelt het leven ook in ons leven naar binnen. Dat schema van de wereld. Dat drukt zich als het ware door de voordeur naar binnen. Door je apps op de telefoon. De filmpjes die we zien op TikTok. De mensen die u misschien volgt op Instagram. Het schema van de wereld, dat kom je tegen als je het 8-uur-journaal kijkt. En de bladen leest die u leest. Dat schema, denk ik, als je het heel kort wil samenvatten vandaag de dag, dan is dat: leef zoals jij wilt. Volgens mij is dat een hele kernachtige samenvatting van hoe de wereld vandaag de dag is. Leef zoals jij wilt, waarbij jij bepaalt. En als jij maar bepaalt, dan is het goed. Zonder dat er iets hogers, iets groters boven je is: God en godsdienst. En God kan wel bestaan, maar als hij mij maar mijn eigen keuze laat maken. Kies wat je maar wilt. Waarbij we ons goed voelen. Vooral niet begrenzen. Het leven waarbij de mens als hoogste goed geldt in plaats van God. En dat is dus niet alleen iets van buiten. Dat is niet iets van, dat heeft alleen mijn ongelovige buurman of mijn ongelovige collega last van. Daar hebben wij allemaal ook. Ja, juist wij hebben daar misschien wel last van. En juist wij, als we geloven in de Heer Jezus, hebben we daar een strijd mee tegen te voeren. Tegen dat we aan de ene kant voelen in de wereld om ons heen, in ons eigen hart, moet het niet gaan om mijzelf. En God die zegt, ja, maar dat moet gaan om mij. Mensdenken tegenover het Godsdenken. Een van de woorden die belangrijk zijn vandaag de dag in de wereld is zelfverwerkelijking. Hoe kun jij nu toch zoveel mogelijk uit je leven halen? Dat je kunt genieten, dat het goed komt, dat je gewoon je leven kunt leven zoals jij dat ook wilt. Gaat het nu om de zelfverwerkelijking in je leven? Of gaat het erom dat God verwerkelijkt moet worden in ons leven? Dat Hij waarheid wordt en meer en meer. Jouw eer of Gods eer? Jouw wil of Gods wil? Paulus legt daar vanavond de vinger bij. Word niet aan deze wereld gelijkvormig. De kerk van Christus mag wel eens wat opvallen. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Of je opvalt. Of de mensen iets aan je zien. Ergens vind ik het ook wel een beetje lastig. Ook in onze Nederlandse cultuur. Als je een beetje mee kunt doen met de rest. Dan niet met het hoofd boven het maaiveld. Linksom, rechtsom. Moet ook niet wereldvreemd worden, zeggen we dan. Moet er niet gewoon een beetje mee bewegen. Ik vind dat we zelf ook wel eerlijk die vraag moeten kunnen stellen. Zijn we misschien niet wereldgelijkvormiger geworden dan we zouden moeten zijn? Want waarin ben ik nu anders dan mijn buurman? Waarin bent u anders dan uw collega? Het schema wat zij volgen? Het schema wat u volgt? Wanneer heb jij voor het laatst gedacht of gedaan... Dat doe ik niet. Daar doe ik niet aan mee. Dat kan niet, omdat ik bij Jezus hoor. Is dat niet zo'n vraag die een beetje als een graadmeter ook zo met je mee moet gaan in je leven? Ben ik wereldgelijkvormig? Ben ik wereldvreemd? En ertussenin ligt die vraag, hier kan ik niet aan meedoen, want ik hoor bij Jezus. Als je wereldgelijkvormig bent, dan stel je jezelf die vraag niet. Als je wereldvreemd bent, dan hoef je jezelf die vraag niet te stellen, want dan komt die vraag ook niet op. Maar juist in dat spanningsveld daartussen, wel in de wereld leven, wel in contact staan met de mensen die zondags niet in de kerk zitten. En dan toch die vraag hebben. Wanneer heb ik dat bedacht? Dit kan ik niet doen. Want ik hoor bij Jezus, juist op dat snijvlak. En moet ik misschien wel voorbij laten gaan. Die kans, die mogelijkheid. Loslaten, afstoten. Je leven als een offer voor God. Mag dat ook pijn doen? Mag dat ook pijn doen? Paulus noemt ook de positieve kant. Hij zegt wat we niet moeten doen, niet wereldgelijkvormig. Hij zegt wel wat we wel moeten doen. We moeten veranderd worden. Het woord wat er staat, dat kent u wel, dat is het woord metamorfose. Metamorfose. Waren wel eens van die tv-programma's, waar mensen dan ergens vandaan werden gehaald. En helemaal werden getransformeerd. En dat is iets van een metamorfose, geknipt, andere kleren, noem het maar op. Nou zegt Paulus, zo moet het eigenlijk in onszelf ook gebeuren. Veranderd. Maar dan niet de buitenkant, niet de looks, maar de binnenkant, het hart. En dan is het mooi dat er staat, wordt veranderd. Dat laat een paar dingen zien. Aan de ene kant is het een opdracht. Het is niet probeer een beetje dit of kijk een beetje zus. Nee, wordt veranderd. Er moet iets gebeuren. En wij zijn daarin ook aan zet. En tegelijkertijd staat er niet, verander uzelf. Nee, er staat, wordt veranderd. En juist de passieve vorm in de Bijbel, het wordt, dat is vaak een vorm die wijst op het werk van God. Dus aan de ene kant is het een opdracht voor ons, om ons te laten veranderen door God. Maar God is het ook die verandering weer in ons werkt. Het is het werk van de geest, in ons hart. De Heilige Geest die ons zo verandert dat wij steeds meer op Jezus gaan lijken. Ons aan Hem gaan vormen. En wij kunnen bij de Geest vandaan stappen, of om het zo te zeggen, naar de Geest toestappen. Naar de Geest toestappen. Dat hebt u vanavond gedaan, door hier te zitten in de kerk, om thuis mee te luisteren. Naar de Geest toestappen, dat doe je ook als je de Bijbel opendoet. Als je de Geest, de Heilige Geest van God, de mogelijkheid geeft om in je hart te werken. Om jezelf ook te laten veranderen. Door dat woord van God. Het gebeurt ook door gebed. Door het zingen. Door samen zijn met andere christenen. De Heilige Geest in ons laten werken. Om ons te laten veranderen. Hoe dat concreet gaat. Paulus zegt. Word innerlijk veranderd. Door de vernieuwing van uw gezindheid. De gezindheid. Wat Paulus daarmee bedoelt. Gezindheid in de zin van je denken, je verstand. Dat de Heilige Geest ons zo verandert, dat we in ons denken, in ons verstand steeds meer gaan zien wat de wil van God is. Hoe je naar Gods wil kunt leven. Ik weet niet of u een beetje bekend bent met de periode van Hemelvaart tot aan Pinksteren. Dat zijn 10 dagen. En in die periode worden heel veel gemeentes door mee aan dat project Uw Koninkrijk Komen. Ik weet niet of dat bij u bekend is, maar dat is vanuit de IZB, wordt het ook in Nederland opgezet. En juist voor vandaag was het gedeelte aan de beurt vanuit het Onze Vader, Uw wil geschieden. Ja, dus dat in mijn gebed, in wie ik ben, in hoe ik leef, Gods wil zal geschieden. Dan zegt Paulus, precies dat. Dat is de verandering die in ons mensen plaats moet vinden. Niet meer mijn wil geschieden, maar Gods wil geschieden. Paulus werkt dat vervolgens concreet uit. En ik zou zeggen, lees vanavond anders rustig verder, vanaf vers 9 tot 21 bijvoorbeeld. Maar hij werkte dit gedeelte uit, vers 1 en 2, in hoe wij als mensen richting andere mensen leven, onze relaties. Hij werkt het uit in hoe we dat in de gemeente doen. Daar lazen we over vers 3 tot en met vers 8. De verscheidenheid aan gaven die er in de gemeente is. Dat je juist in die verscheidenheid God eert en God dient, de eenheid bewaart. Maar ook dat je dat niet alleen binnen de gemeente doet, maar ook als gemeente naar buiten. Nou, dat is om het zo te zeggen, de afdaling die we straks weer mogen inzetten. We hebben de ontfermingen van God gezien. We hebben met elkaar stilgestaan. Ons leven wijden aan Hem. Innerlijk getransformeerd worden. Metamorfose. Niet wereldgelijkvormig. En dan concreet. Hoe gaat dat nou richting de mensen om ons heen? Paulus werkt dat concreet uit in hoofdstukken die volgen. Dat we ons zo... ons leven van elke dag... toewijden aan God. Gewoon in hoe we doen. In hoe we zijn voor de mensen om ons heen. We gaan afsluiten. Daar staan we dan met elkaar. Zo even kort bovenop die berg. Prachtige uitzicht over wat God heeft gedaan. En over hoe wij moeten leven. En zoals zo vaak. Staat bovenop die berg een kruis. Het kruis van de Heer Jezus. En juist dat kruis houdt die twee dingen bij elkaar. Die ontfermingen van God en die genade van God. En hoe mijn leven eruit ziet. Want mijn leven is niet altijd zo zoals het zou moeten zijn. Maar Gods genade is groter. En daarom staat het kruis van Jezus daartussenin als een glorieteken. Jezus heeft het gedaan. Hij heeft het leven geleefd zoals God dat van ons allemaal vraagt. Mijn leven gaat er niet altijd perfect. Maar ik mag Jezus wel volgen. Leven. Leven met Jezus. Toegewijd aan Hem. Die uw, jou en mijn redder is. Amen. zullen samen de Heere God danken en ook met hem voor elkaar bidden. Grote en trouwe God, wij danken u voor uw grote ontferming, die in het bijzonder zichtbaar wordt in wat u, Heer Jezus, hebt gedaan. Hoe u naar deze wereld toekwam, uw leven hebt gegeven voor dat van ons, tot in de dood bent gegaan, de diepste strijd daar hebt gevoerd, om de duivel te verslaan, om ons uit zijn macht te bevrijden. Dank u wel, trouwe God, dat u zo betrokken bent en zo genadig. Heere, wij bidden u, leer ons ook om dicht bij die genade te leven. U kent ons. U weet hoe ons leven is. Het leven van elke dag. Heer, u weet ook welke plek u zelf in ons leven hebt. Wij bidden u, werk door uw geest zo in ons leven, dat het verlangen naar u steeds meer en meer wordt. Dat de toewijding aan u steeds meer en meer wordt. Omdat u zelf steeds groter wordt, steeds mooier, steeds heerlijker. Vul ons, o God, met uw liefde. Doe dat met ons. Doe dat met hen die bij ons horen. Onze kinderen, onze kleinkinderen, onze ouders, de mensen bij ons in de straat, hier in Heteren. De mensen op het werk. We misschien soms wel eens even een klein gesprekje hebben over wat het geloof nu inhoudt. De mensen die we ontmoeten in de winkel. Of waar dan ook. Heilige God, maak uw liefde zichtbaar. Tastbaar. Door ons leven heen voor de ander. Dat onze toewijding, onze innerlijke verandering, maar ook dat we niet met het schema van de wereld meelopen, dat dat gesprekken geeft. Dat het iets laat zien van wie u zelf bent, Heer Jezus. Geef dat door ons leven heen u zo zichtbaar wordt, Jezus, voor de mensen om ons heen. We bidden, rust ons daarin ook toe. Geef ons daarin ook de moed en de durf om zo te getuigen van uw koninkrijk en van de hoop die we met ons meedragen. Juist ook in deze, we zouden bijna zeggen, hopeloze tijd. Heere God, wij leven niet hopeloos. Wij leven met hoop. Omdat we geloven dat u terugkomt op de wolken van de hemel. En dat alles wat tussen nu en dan gebeurt, daaraan zal meewerken. Dat u terugkomt. Wij bidden, geef dat steeds meer mensen dat zullen geloven. En hun leven zo in uw dienst zullen geven. Heren, we bidden u voor deze gemeente. U weet dat ze alweer een aantal maanden, anderhalf jaar ongeveer, op zoek is naar een nieuwe predikant. U weet ook welke stappen erin gezet zijn, waar de beroepingscommissie ook tegenaan loopt. Heer in de hemel, wij bidden u, geef het op uw tijd, toch ook hier, weer een nieuwe predikant aan de gemeente verbonden mag worden. Om toch ook dat structurele werk voort te zetten. Heren, we zijn dankbaar voor alles wat er nu gebeurt, in de bijstand die verleend wordt, in het werk dat anderen ook oppakken, pastorale bezoekwerk. Heere God, geef dat gezegend zou worden voor het geheel van de gemeente. En zegen daarin ook ieder die voor of achter de schermen daarin een taak heeft. Wij bidden voor uw kerk op heel deze wereld. We bidden u, houd iedereen vast en dicht bij uzelf. De kerk die het moeilijk heeft vanwege tegenstand. Of de kerk die het moeilijk heeft omdat de wereld zo aan haar trekt. Maar geef dat de kerk, waar dan ook, standvastig blijft in het volgen van u. Heren, we bidden voor uw volk Israël. in alles wat er gebeurt in Israël en de Palestijnse gebieden. Heer, u weet van de nood, van de zorg. En die leggen we bij u neer. We bidden om veiligheid en we bidden om vrede. En geef dat de besprekingen, de voorstellen die gedaan worden, dat die ook tot concrete stappen mogen leiden in dat vredesproces. En we bidden vooral ook voor zowel Jood als Palestijn. Geef dat u, Heer Jezus, voor hen zichtbaar wordt. Dat ze u zullen erkennen als hun Heer. We bidden om vrede op al die andere plekken in deze wereld. Oekraïne en Rusland. Maar ook in Congo. Zoveel andere plaatsen. Heer, we bidden voor die plekken daar waar het evangelie bijna niet binnen kan komen. In landen als Noord-Korea, Somalië. Heer, zegen daar aan ieder die christen is. En zegen daar aan ieder die het evangelie toch verder verspreidt. Heere God, we danken u voor deze dienst. We bidden of u met ons mee wilt gaan naar huis. Zegen ons als we thuiskomen. Samen zijn. Of juist alleen. Heere, draag ons in ons leven. In de goede en mooie dingen. Ook in de dingen die moeilijk zijn. En houd uw hand boven ons leven. Dat bidden wij. In verwachting. In vertrouwen. Amen. Tot slot zingen we uit het liedboek, lied 481, het eerste en het vierde couplet. O grote God die liefde zijt. En wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. En voordat we het lied zingen, zal er eerst nog gecollecteerd worden. Zo mogen we toegewijd leven voor Jezus, onze koning. En dat mogen we doen onder de zegen van God. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot hem en draagt zijn zegen met u mee. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap in de Heilige Geest zij met u allen. Amen.